Hallo luisteraars, ik loop nog even door Delft, waar ik net een interview heb gehad met Charlotte Braat. En dat gesprek was zo leuk dat ik dacht, ik ga het gewoon helemaal integraal online zetten. Met haar toestemming uiteraard. Charlotte is een van de mensen achter de Wij Reizen Samen campagne. Een campagne waarbij klimaatactivisten samen met buschauffeurs optrekken om de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs te verbeteren. Met het idee dat zowel het klimaat als buschauffeurs als reizigers op allerlei manieren te lijden hebben onder marktwerking in het OV. En dat goed OV begint bij goede arbeidsvoorwaarden. En er zijn nu plekken in Nederland waar tot 1/3 van de buschauffeurs ziek thuis zit. En daar proberen zij op verschillende manieren iets aan te doen. En ik vind het een interessant voorbeeld om van te leren hoe verschillende groepen die dezelfde belangen hebben, maar in de praktijk toch niet samen met elkaar optrekken, dat wel kunnen doen. Dus een soort ongebruikelijke, maar eigenlijk hele logische alliantie. En daar hebben we een uur over gesproken bij Charlotte thuis in Delft, waar ze met twee huisgenoten woont. En we gaan nu luisteren naar het gesprek. Veel plezier.
Transport workers, represented by one of Europe's biggest trade unions, walked off the job. And joining them were climate activists.
Wir fahren nicht nur zusammen, sondern wir stehen auch zusammen für gute Arbeitsbedingungen und für einen verlässlichen und gut ausgebauten ÖPNV.
Fridays for Future und die Verdi-Jugend passen super gut zusammen, denn wir verfolgen die gleichen Ziele.
Ja, je hoort nog even fragmenten van het Duitse Wir fahren zusammen. Dat is de campagne waar het Nederlandse Wij reizen samen, waar Charlotte dus van is, op is gebaseerd. Ik ben zelf Tim de Jong van Momus. En we stappen in het gesprek vanaf het moment dat ik een slok van de koffie neem die Charlotte met veel pijn en moeite heeft gezet. Zal ik een slokje van de koffie nemen? Misschien kan je even vertellen hoe je dat hebt gemaakt.
Ja, hoe heb ik dat gemaakt?
Nou, is gelukt.
Ik zie wel eens mijn huishoud het doen.
Oké.
Dus, en op zich is het wel de allermakkelijkste manier.
Want je drinkt zelf geen koffie, even voor de lijst.
Ik drink zelf geen koffie, nee. Zelden thee zelfs.
Is het gewoon niet lekker?
Ik vind het best wel lekker, maar ik ben gewoon heel gevoelig voor cafeïne.
Ah, oké, dat is echt een reden.
Ja.
En je bent niet, geen decaf, liefhebber.
Ja, dat zeggen mensen dan ook wel. Van waarom drink je dan geen decaf? Dat zou ik kunnen overwegen.
Voor mij is het niet per se goed, maar ik vind het zelf gewoon zo lekker. Ja, dat als ik dan geen cafeïne meer
wil. Maar ik ben denk ik nooit in een soort situatie geweest waarin ik dan dagelijks koffie dronk, dat ik het echt heel erg mis, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het, ik mis het gewoon niet echt.
Nee.
Maar ik vind het niet vies. Dat is niet het probleem.
Oké. Wij reizen samen. Daar ben ik hier voor vandaag. Wat is dat?
Dat is een campagne die zich richt op beter openbaar vervoer. En wat wij daarin specifiek proberen is om reizigers en mensen die in het OV werken samen te brengen. Er zijn natuurlijk allerlei campagnes die zich richten op de reiziger. Moet het goedkoper, het OV, misschien moet het wel gratis. Toegankelijkheid is natuurlijk ook nog best wel een groot probleem als het gaat om OV. En tegelijkertijd heb je ook de mensen die in het OV werken, die toch best een zwaar beroep hebben. Het is heel onregelmatig. Moeten vaak ook 's nachts rijden. Krijgen ook steeds meer agressie naar hun hoofd, omdat de bus vaak niet op tijd is. Maar dit lijken misschien van de buitenkant twee verschillende werelden. Maar onze analyse is eigenlijk dat zowel de verschaling voor de reiziger in het OV als wel de oplopende werkdruk voor de personen die daar werken hebben eigenlijk dezelfde oorzaak, namelijk marktwerking. En dat kan je zien in een voorbeeld dat lijnen worden geschrapt omdat ze niet rendabel zijn. Nou, dat is denk ik een heel duidelijk voorbeeld van hoe de reiziger merkt dat marktwerking eigenlijk niet in diens voordeel is. En voor de buschauffeur, als er een rit is en die duurt 35 minuten, maar de managers denken dat het ook wel een 28 zou kunnen, dan komt dat natuurlijk heel goed uit. Dan kan je twee keer op en neer in een uur. Maar dat betekent dus eigenlijk dat als je een passagier hebt in een rolstoel of iemand in een rollator of een gezin met jonge kinderen en je wil iets langer de tijd nemen om te stoppen, om die mensen rustig te laten instappen, dan heb je dus al vertraging. Dus als je gewoon fatsoenlijk, op een fatsoenlijke manier je werk wil doen, heb je eigenlijk meteen vertraging opgelopen.
Is dat ook waarom er zoveel buschauffeurs zo hard en zo snel hard optrekken?
Dat zou best wel kunnen, ja, ja. Dus eigenlijk moeten ze gewoon wachten totdat iedereen zit. Maar er wordt, ja, op het scherm zie je in hoeveel seconden vertraging je hebt. En als je te veel vertraging hebt, dan krijg je daar ook van te horen van je baas. Van, jij rijdt wel langzamer dan het gemiddelde. Of langzamer dan wij denken met deze computerberekende rittijden dan het zou moeten kosten. Terwijl, ja, er is gewoon verkeer. Het is gewoon best wel druk. Ja. Ook in grote steden, maar ook, ja, het is gewoon.
Er is geen buschauffeur die voor zijn lol een beetje chill gaat cruisen of zo, denk ik, toch?
Ja, en vaak is dat dus structureel. Dus het is niet zozeer dat die buschauffeur het een beetje lui is of zo, of langzaam rijdt. Gewoon het rooster zelf is eigenlijk al niet haalbaar. En nou ja, er hoeft maar iets heel kleins te gebeuren, iets heel normaals, zoals er stapt een wat grotere groep in of weet ik veel.
Toeristen die niet weten.
Toeristen die, ja, iemand heeft gewoon een vraag en je wil gewoon dat beantwoorden. Nou, dat gaat gewoon van je tijd af. En ja, je kan je ook wel voorstellen dat de hele dag achter zo'n rooster aanrijden, de hele dag die druk voelen van ik ben te laat, mensen worden boos. Dat heeft ook best wel een zware tol op mensen. En ja, ik denk.
Wat is die tol? Kun je dat uitleggen?
Nou ja, we spreken ook wel buschauffeurs die zeggen van. Aan de ene kant is dit het mooiste beroep wat ik me kan voorstellen. Want je ziet de hele wereld langskomen. Je ziet de hele maatschappij langskomen. 'S Ochtends in de vroege uurtjes mensen die naar hun werk gaan. Tot 's avonds in de late uurtjes mensen die misschien terugkomen van het stappen. Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Je ziet gewoon heel veel verschillende mensen. Jong, oud. Ja, dat vinden ze heel leuk. En ze willen er ook graag zijn voor een reiziger. Alleen hoe het nu. Ja, alle ruimte die er is om dus op een fatsoenlijke manier je werk te doen, is er gewoon uitgeknepen eigenlijk. Dus dat hele rooster, wat dus soort van uit een model wordt berekend van, nou ja, dit is wel een mogelijke roostering voor deze buschauffeur. Dat kan dus eigenlijk niet. En ja, het menselijk contact leidt eronder, het werkplezier leidt eronder. Je kan je ook voorstellen dat als je de hele tijd denkt, oh, ik ben te laat, ik moet harder gaan rijden, dat het de verkeersveiligheid ook niet per se ten goede komt. Dus ja, ik denk naast dat het best een fysiek zware baan is om zo'n grote bus de hele tijd te besturen, is het denk ik ook mentaal best wel zwaar om de hele tijd die afweging te moeten maken van ga ik nu menselijk doen tegen deze passagier die een vraag aan mij heeft, wat ik eigenlijk ook wil doen, of ga ik kijken naar dat klokje wat hier naast mij oploopt te tikken en probeer zo min mogelijk vertraging op te lopen.
Ja. Zijn er ook cijfers van uitval of?
Ja, nou, dat is per regio best wel, loopt dat best wel uiteen. Er was vorig jaar hebben we ook actie gevoerd in Twente. En daar wilden de buschauffeurs zelf ook gaan staken. Alleen dat is toen verboden door de rechter. En een van de dingen, ja, wat ik daar heel bizar aan vond, is dat daar dus de. Het ziekteverzuim was opgelopen tot 35%. Dus zeg maar 1/3 van de buschauffeurs zat ziek thuis. En ja, dat is niet een soort toevalligheid. Dat komt gewoon doordat die werkdruk heel hoog is. En dat ze er al jaren mee te maken hebben. Maar omdat er dan nu net een concessiewisseling was geweest. Dus van het ene bedrijf gaat het dan over naar het ander. Dat is heel belangrijk in de marktwerking. Want je moet wel met elkaar kunnen concurreren. Dus dan komt er weer een nieuw bedrijf dat zegt, hey, wij zijn goedkoper. Nou, dan moeten alle buschauffeurs een nieuw pakje, een andere bus, andere managers, andere regels, roostering, alles verandert weer helemaal. En dat is ook een moment waarop de werkgever denkt, ja, nu kan ik er weer wat uit gaan knijpen. Want de enige reden dat zo'n bedrijf, bijvoorbeeld Arriva of Qbus of Connection, zo'n tender kan winnen, is dus om goedkoper te zijn dan de concurrent. Nou, waar kan je op besparen? Die bus heeft gewoon een bepaald aantal kosten. De diesel, de benzine, dat kost gewoon. Dat is gewoon vaste kosten. Dingen waar je op kan besparen is arbeidsvoorwaarden, rijtijden, roostering, nog krapper maken. Dus zij wilden daar actie gaan voeren. Het ziekteverzuim was dus opgelopen tot 35%. Dat is natuurlijk niet in heel Nederland zo, maar dat laat wel zien dat wij dus een systeem hebben voor ons OV waarin dit soort excessen wel voorkomen. Het is niet ondenkbaar. En natuurlijk heeft de reiziger daar heel veel last van, want als 1/3 van de buschauffeurs ziek thuis zit, ja, dan gaat dus ook 1/3 van de bussen niet. En steeds meer mensen zullen denken van, nou ja, het openbaar vervoer, het is niet betrouwbaar, ik kan het niet gebruiken. Ik moet of een auto aanschaffen, of als ik daar geen geld voor heb, of ik kan zelf geen auto besturen, want ik ben een scholier of ik ben juist oud. Dan heb je eigenlijk dus gewoon pech.
Ja, dus er komt eigenlijk heel veel samen, zeg je. Van de, het wordt voor de reizigers vervelender, want het menselijk contact gaat eruit. En er vallen veel vaker bussen uit. En,
ja.
En de bus die trekt heel snel op als je dan niet zit.
Ja.
En voor de buschauffeur zelf is het vooral heel vervelend, want die heeft last van de stress en heel veel vallen kunnen zelfs uitvallen.
Ja.
En ook qua klimaat is het nadelig, omdat het OV slechter wordt.
Nou ja, inderdaad. Als je in zo'n spiraal blijft zitten dat het en weer goedkoper moet worden voor de werkgevers, dus ze moeten weer gaan drukken op de kosten, dan wordt het OV weer slechter, want onrendabele lijnen gaan eruit. De pauzes of de roostering wordt nog krapper gemaakt. Ja, je komt op een gegeven moment in een situatie terecht waarin reizigers gewoon het OV niet meer vertrouwen en het OV dus minder gaan gebruiken. En nou ja, we weten denk ik allemaal dat voor een eerlijke klimaattransitie de OV-sector juist moet groeien. Terwijl nu wordt het eigenlijk alleen maar verder afgebroken. De randen van steden en ja, ook het platteland en dorpen in Nederland, die worden steeds onbereikbaarder. Sommige dorpen kan je eigenlijk alleen maar nog maar met het OV als je eerst jezelf helemaal buiten het dorp weet te brengen, te voet of met de fiets of hoe dan ook. Omdat die bus dus niet meer door het dorp zelf heen gaat, maar in een soort ja, rechtere lijn er langs afrijdt. Dus dan moet je eerst helemaal naar die halte buiten het dorp, om vervolgens dan op een bus te gaan wachten die misschien maar 2 keer in het uur gaat. En op sommige plekken bijvoorbeeld ook alleen maar in spitsuren. Ja, voor veel mensen is dat niet fijn. En zijn er andere opties of gewoon geen andere opties? En onder de streep betekent dat gewoon dat er minder van het OV gebruikt gaat worden, terwijl we eigenlijk allemaal weten dat het meer zou moeten zijn.
Ja. En kan je misschien nog even vertellen hoe je hierbij, want we hebben het al heel erg over de campagne zelf, maar hoe je hiermee bent begonnen of bij terecht bent gekomen?
Ja, mijn activisme eigenlijk vooral begon in de klimaatbeweging. En je ziet daar natuurlijk veel acties ook tegen specifieke bedrijven die vervuilend zijn of die heel veel uitstoot hebben. Wat steeds meer begon te schuren over wat ik dacht, nou, dat gaat eigenlijk niet goed, is dat wij als klimaatactivisten dan nou ja, voor de poort van zo'n bedrijf staan, maar eigenlijk nog nooit iemand hebben gesproken die daar werkt. En voor wie het ook best wel, dat kan ik me heel goed voorstellen, kan voelen als een bedreiging als er van die klimaatactivisten voor de deur zijn die zeggen van dit bedrijf moet sluiten, want het is heel slecht voor het milieu. Je wordt zeg maar heel erg tegenover elkaar gezet. En ik denk eigenlijk dat je ook heel groot gezamenlijk belang hebt. In eerste instantie vanwege de werkgelegenheid. Sommige bedrijven zijn nou eenmaal vervuilender dan andere. Maar die mensen hebben wel baan nodig. Dus kan je niet samen optrekken om te kijken naar hoe maken we dit bedrijf toekomstbestendig? Want klimaatdoelen die zijn er gewoon. En daar zal zo'n bedrijf linksom of rechtsom iets mee moeten. En als ze dat niet doen, dat is juist gevaarlijk, dan moeten ze misschien juist sluiten. Dus dat is één ding. En de tweede is, als jij in een vervuilende industrie werkt, is dat niet alleen voor de omwonenden heel vervelend. Heel veel van die omwonenden zijn natuurlijk de mensen die daar werken zelf. Hè? Als data heel vervuilend is, dan is dat dus ook heel vervuilend voor die mensen die daar recht boven hangen, namelijk de mensen die daar werken. Die hebben er ook direct belang bij als dat minder wordt.
Ja.
En ja, op dit moment, of tot een paar jaar geleden was er denk ik weinig begrip over en weer tussen die groepen van mensen die ergens werken bij een vervuilende industrie en klimaatactivisten die daar voor de deur staan. Terwijl ik denk, je hebt eigenlijk een heel groot gezamenlijk belang richting het management van zo'n bedrijf om dan wel te vergroenen, dan wel minder toxische uitstoot te hebben. En samen zou je juist een heel krachtig signaal af kunnen geven. Toen zijn we met een paar mensen uit de klimaatbeweging, het netwerk Klimaat, binnen de FNV begonnen. Omdat we dus die groepen dichter bij elkaar wilden brengen. Die klimaatactivisten en de mensen die werken bij zo'n bedrijf. En daaruit is een beetje het idee gekomen van, hey, er zijn sectoren die moeten krimpen. Daar is het altijd een lastig gesprek, maar zoals ik net al zei, ik denk dat je gezamenlijk belang hebt en dat je heel goed samen kan optrekken. Maar er zijn ook sectoren die moeten groeien voor de klimaattransitie. En daar is openbaar vervoer natuurlijk een hele duidelijke van. We hadden het eens een keer over een campagne over openbaar vervoer. Leek ons heel geschikt. En toen, denk ik ongeveer een half jaar later of zo, kwamen we achter een campagne in Duitsland, Wir fahren zusammen, die eigenlijk, precies deden wat wij wilden gaan doen, maar soort van een paar jaar op ons voorliepen. Dus wij hebben toen contact gezocht met die campagne. We hebben ook dagen georganiseerd hier voor vrijwilligers die actief wilden worden voor onze campagne met mensen uit Duitsland erbij. En dat was eigenlijk heel inspirerend en heel mooi om te zien, want wij zaten echt nog een beetje in de beginfase van nadenken over hoe kan de campagne er nou uitzien. En zij hadden gewoon al in 50 steden door Duitsland met reizigers, klimaatactivisten en buschauffeurs samen stakingen georganiseerd. En dat is gewoon heel vet en iets waar wij ook naartoe willen.
En want hoe zag dat eruit? Wat deden ze precies en waar staakten ze voor?
Ja, dus dat ging natuurlijk ook over arbeidsvoorwaarden voor de mensen die in het OV werken. En dat ziet er natuurlijk heel spectaculair uit, maar wat er natuurlijk aan vooraf gaat, is het echte werk. Er is een jaar, misschien wel meer, de tijd genomen om echt per stad of regio banden op te bouwen tussen die klimaatactivisten en de mensen die in het OV werken. Want je kan je voorstellen, niet iedere buschauffeur zal denken, joepie, ik ga even samenwerken met deze klimaatactivist. Nee, ik bedoel, er is aan het begin veel onbegrip of skepsis van, wat komen jullie hier eigenlijk doen? Ik weet niet, klimaat, ik rij in een dieselbus, is dat dan niet goed? Dat horen wij in Nederland ook. Maar wat er zo mooi aan is, is dat het eigenlijk groepen zijn die elkaar misschien niet zouden spreken in het dagelijks leven. Maar dat als je ze samen om een tafel zet en heel erg, je allebei openstelt om te luisteren naar elkaar. Van hoe is het nou eigenlijk om een buschauffeur te zijn? Heel veel mensen weten dat niet. Ik wist voor deze campagne ook heel veel dingen niet waarvan ik nu denk, wow, als meer reizigers dit zouden weten, dan zouden ze denk ik niet buschauffeurs gaan bedreigen of in hun gezicht spugen of wat dan ook. Want die persoon kan er heel weinig aan doen. Ik denk dat het mooier
voor dingen dan bijvoorbeeld?
Ik denk wat mij het meest heeft gechoqueerd is dus dat systeem van vertraging. Of dat je zeg maar eigenlijk dat het bijna niet mogelijk is om zonder vertraging te rijden, maar dat jij er wel als buschauffeur op wordt afgerekend. Dat is gewoon heel oneerlijk en je voelt ook heel veel frustratie daarover onder buschauffeurs. Dus dat is denk ik mij het meest bijgebleven. En tegelijkertijd zeggen buschauffeurs ook, mensen komen dan boos binnen van, heb je geen horloge of zo, je bent 5 minuten te laat.
Ja. Echt?
Okay. Op allerlei manieren. Mensen kunnen daar best wel boos over worden. En natuurlijk begrijp ik dat ook wel. Reizigers die zien gewoon een tabel en die denken, de bus komt dan.
Maar de reizigers kunnen toch ook wel een beetje nadenken?
Tuurlijk. Maar ik denk dat veel reizigers er niet bij stilstaan. Is dat het zeg maar het systeem ontworpen is op deze manier. En dat die buschauffeur daar niks aan kan doen.
Ja, die dachten van die buschauffeur die heeft zich verslapen of
ja,
zo.
Ja, of die heeft even zijn pauze uitgerekt. Of die heeft nog even een extra bakje koffie. Ja, ik weet niet wat mensen denken.
Nee, oké. Dat is misschien een beetje een grote stap hoor. Maar kan je iets vertellen over hoe dat dan in Duitsland verder is afgelopen? Zijn die staking geslaagd? Is er iets aan de voorwaarden veranderd of niet?
Ja, ja, dus in Duitsland was er best wel een unieke situatie. Ook voor Duitse begrippen. Zij hadden namelijk de vakbond waar de buschauffeurs onder vallen, Verdi. Die hadden al een paar jaar geleden zien aankomen dat het eigenlijk de arbeidsvoorwaarden in verschillende deelstaten in Duitsland heel ver uit elkaar liepen. En ze wilden dat eigenlijk meer aan elkaar optrekken en überhaupt verbeteren over heel Duitsland. Dus ze hadden door heel Duitsland alle cao-trajecten laten aflopen op hetzelfde moment. En dat is misschien een beetje een technisch beschrijving, maar wat je daarmee eigenlijk bereikt is dat je, als er dan in één deelstaat actie wordt gevoerd, dan voelt die werkgever wel druk, maar het is ook maar een beperkte groep. Terwijl als in heel Duitsland tegelijkertijd alle buschauffeurs cao-acties gaan voeren, stakingen gaan doen, dan doet dat natuurlijk veel meer voor de druk die de werkgevers voelen, maar ook voor de publieke opinie. Het is veel meer een onderwerp van gesprek dan, op allerlei niveaus. En ook omdat ze dus ja, steeds grotere verschillen maakten tussen die deelstaten, kan je dat natuurlijk ook veel meer laten zien als je tegelijkertijd die cao-trajecten hebt. Dus wat er precies per deelstaat is uitgekomen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ergens in het begin van zo'n campagne maakt het mij ook niet superveel uit. Wat mij heel erg heeft geïnspireerd, en ik denk veel mensen die zich die actief zijn geworden in deze campagne, is dat je dus over die initiële skepsis heen stapt, dat je klimaatactivisten en buschauffeurs samenbrengt, dat zij in meer dan 50 steden samen grote stakingen organiseren, terwijl ze een jaar geleden elkaar nog nooit hadden gesproken, bepaalde beelden hadden van elkaar die totaal niet bleken te kloppen. En dat ook samen hebben overwonnen, zeg maar. Dus door elkaar gewoon te spreken, te horen, te begrijpen, te steunen. Dat is iets wat heel veel geduld, heel veel tijd ook kost. Je moet dat vertrouwen opbouwen, dat is er niet vanaf het begin. En dat is denk ik iets, ja, wat gewoon niet zoveel gebeurt per se in de klimaatbeweging op dit moment. Het is vaak toch van, we moeten een grote actie doen, iets creatiefs, wat opvalt, iets disruptiefs, en dan zet je iets mee op de agenda. Maar om echt met, toch ook op redelijk grote schaal, met zoveel mensen het persoonlijk gesprek aan te gaan van, hey, hoe is nou uw leven als buschauffeur? Waar loopt u nou tegenaan? Nou, dat vinden wij echt super vet om te horen. Dat raakt ons als reizigers ook. En het is ook niet goed voor het klimaat. Wij gaan u steunen in die acties. Ja, dat is gewoon best wel vernieuwend en geeft mij ook heel veel hoop. Dat je dus ook wel groepen samen kan brengen die elkaar anders niet spreken en slechte beelden hebben over elkaar.
Ik dacht laatst, ik ben natuurlijk een tijdje met dit project bezig en ik dacht laatst opeens, het zijn een soort unusual but logical allies of zo. Uh-huh. En daar kan je meer. Dat was opeens een thema in mijn hoofd van daar kan ik nog veel meer combinaties van bedenken die,
ja,
die super logisch zijn, maar wat niet gebeurt om samen met elkaar op te trekken.
Ja.
Daar is dit volgens mij een heel mooi voorbeeld ook van.
En ergens is het natuurlijk ook niet raar dat we zijn het ook helemaal niet meer gewend om samen met elkaar op te trekken of om voorbij. Nou ja, ik bedoel, we zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij die heel individualistisch is ingericht. Het gaat heel erg over jou als persoon, jij misschien met je groep, maar niet te ver daarbuiten. En ja, ik denk dat wat mij gewoon interesseert aan deze campagne is dat je zowel die bubbels doorbreekt van spreken met andere mensen die je anders normaal niet zou spreken, als wel ook samen bouwen aan een bepaalde machtspositie. Want met stakingen kan je natuurlijk dingen afdwingen die voor klimaatactivisten ondenkbaar zijn bijna. Hè? Er wordt ook wel eens gekscherend gezegd, hoewel ik die actie bij Schiphol bij de privéjets heel vet vond, als de bagagehandelaren of de bagagesmijters bij Schiphol één dag het werk neerleggen, dan zijn er veel meer vliegtuigen aan de grond dan dat wij ooit met 500 activisten kunnen bereiken. En op die manier moeten we wel gaan nadenken, denk ik, over de klimaatcrisis en over de ongelijkheid in de wereld en hoe we die willen aangaan. Mensen die ergens werken, die kunnen de boel stilzetten. En dat is natuurlijk in het OV ook zo. En dat is heel vervelend, dat doen ze liever niet. Dat zeggen zij ook altijd. Ik wil eigenlijk gewoon mijn reiziger vervoeren. Maar als het systeem op zo'n manier is ingericht dat dat steeds meer onder druk staat. Ik vertel jou net dat ze niet eens een vraag van een reiziger kunnen beantwoorden, want anders hebben ze meteen vertraging. Ja, ze staken ook voor de reiziger. En ik denk dat een van de dingen die wij kunnen toevoegen is dat wij ook met de reiziger in gesprek gaan en proberen die positie van de buschauffeur over het voetlicht te brengen. Want natuurlijk zijn stakingen heel vervelend. Maar als we dit zo op zijn beloop laten, dan over 5 à 10 jaar, dan is het OV weer veel slechter. En ook weer duurder. En dan gaan er nog weer minder mensen van gebruik maken. En staan we nog meer met z'n allen in de file, want er zijn er nog meer auto's bijgekomen. Ja, daar heeft ook niemand baat bij. Ook niet degene die nu al in de auto zit. Ik bedoel, die wil ook nog meer files. Dus ja. Nu weet ik weer niet meer wat je vraag was. Maar...
Maakt niet uit. waar ik wel even benieuwd naar ben is... Hoe ging het bij jullie toen je voor het eerst... Want je bent eigenlijk allemaal zaaltjes langs gegaan, toch? Om met buschauffeurs te spreken. En werden jullie ook met skepsis ontvangen?
Dus hoe wij tot nu toe met buschauffeurs in contact komen is eigenlijk vooral via de FNV, via de Grootste Vakbond van Nederland. Er zijn natuurlijk allerlei leden. En er zijn natuurlijk ook allerlei actieve leden. Dat noem je dan kaderleden. En binnen de vakbond heb je ook bepaalde structuren. Want je hebt natuurlijk... De vakbond praat dan met de werkgever over de CAO. En de leden moeten daar op een bepaalde manier hun input in kunnen geven. En kaderleden die proberen dan bij hun collega's input op te halen en dat samen te brengen. Dus er zijn allerlei overlegorganen daar ook voor. En een daarvan is de... dat heet dan de subsectoraat streekvervoer. Dat komt omdat je hebt een grotere sector die heet vervoer. En streekvervoer is daar één onderdeel van, dus vandaar subsector. En streekvervoer is eigenlijk al het busvervoer in Nederland buiten de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.
Oké. Dus Utrecht telt nog niet eens mee daarmee.
Dus al het busvervoer in Utrecht is ook streekvervoer.
Oké.
Dus dit is misschien een beetje een onlogische... Term voor de buitenwereld.
Dat zullen mijn Utrechtse vrienden niet geloven. Dat zij in de regio vallen.
Ja, het is niet zozeer dat ze in de regio vallen, maar het is meer omdat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heb je een stadsvervoersbedrijf. Dus in Amsterdam heb je de GVB. Dat is in handen van de gemeente.
Ja.
In Rotterdam heb je RET en Den Haag heb je HTM.
Ah ja.
En dat werkt dus op sommige vlakken best wel andere manier dan het OV en de rest van Nederland, wat allemaal... commerciële marktpartijen zijn, zeg maar. Zijn
HTM en GVB en zo niet...
Nee.
Ah, okay.
Dat is voor mij ook een eye-opener.
Okay.
Stadsvervoer.
Ah.
En dat is ergens een ongelukkige naam, want je hebt ook steden waar je geen stadsvervoer hebt, maar dat is...
De regio is trouwens ook een ongelukkige naam, want de stad is ook een regio.
Ja, klopt.
Maar, ja.
Dus goed. Subsectoraat streekvervoer. Okay. Dat was eigenlijk de eerste plek waar we langs kwamen. En ik denk dat het heel fijn is dat we al enkele jaren bezig waren met het FNV Netwerk Klimaat. Dat we ook wat contact hadden opgedaan binnen de vakbond. En via dus ook de voorzitter kende van die subsectoraat streekvervoer. En die zei, ik vind het al als het goed verhaal klinken, kom maar een keer langs. Dus wij waren met z'n drieën inderdaad naar een zaaltje in Utrecht afgereisd. En in eerste instantie probeert een van ons een beetje te vertellen van wat is eigenlijk het idee van de campagne. En dan valt het woord klimaat, dan wordt er al een beetje gefronst. En dan worden er ook wel kritische vragen gesteld van wat heeft klimaat dan te maken met marktwerking? En waarom moet het dan weer in publieke handen volgens jullie? En allerlei vragen. Maar als we dan komen op het punt dat wij vanuit klimaatopzicht vinden dat het OV beter moet worden en dat dat voor ons begint bij betere arbeidsvoorwaarden en dat we daarom hun strijd willen steunen, dan smelt het ijs toch ook wel weer een beetje. Dus eigenlijk de meeste gesprekken die ik heb gevoerd in dit soort zaaltjes hadden een beetje hetzelfde verloop.
Ze vroeg het ook in het begin of jullie van die klimaatplakkers waren.
Precies. Dus aan het einde van dat eerste gesprek zei iemand van... Ja, ik dacht eigenlijk dat jullie van die klimaatplakkers waren, maar... Zo van, het viel eigenlijk ook wel mee, weet je wel? Van, blijkbaar zijn jullie gewoon mensen met wie we kunnen praten. En ook mensen die begrijpen dat hoe het OV-systeem nu in elkaar zit, niet werkt. Want vergis je niet, al die buschauffeurs weten het, hè? Al die buschauffeurs hebben het over marktwerking maakt ons beroep kapot. Dat is niet iets waar zij onbekend mee zijn. En als wij als groep klimaatactivisten, die ze waarschijnlijk alleen maar kennen van tv en alle framing die daaromheen zit, daar naartoe komen en zeggen van, hey, wij zien die analyse die jullie hebben ook. Marktwerking maakt het OV kapot. En daarom willen wij naast jullie strijden daartegen. Nou ja, er gaan gewoon allerlei dingen open in verschillende hoofden, zal ik maar zeggen. Dus wij leren allerlei dingen van hun die we nog nooit hebben gehoord. En zij komen met dingen als, ja, dat is eigenlijk wel een goed punt. Want als wij staken, wij zouden wel meer met de reiziger willen communiceren waar het over gaat. En dat het ook in hun belang is. Of misschien kan je wel zeggen, alleen maar in hun belang. Wij zijn er voor hen. Maar wij hebben daar zelf de capaciteit niet voor. En als jullie, als een groep die zelf ook reizigers zijn, daar wel een brug tussen kunnen slaan, dan is dat voor ons natuurlijk super, voor ons de buschauffeurs natuurlijk super waardevol. Dus er kwamen eigenlijk uit elk gesprek meteen al ook ideeën over hoe die samenwerking dan uit kan zien en wat er dan nu speelt, wat misschien voor ons relevant is. En ja, dus voor mijn gevoel heeft tot nu toe de meeste gesprekken bij groepen buschauffeurs een beetje hetzelfde verloop. Van aan het begin een beetje sceptisch. En nou ja, niet op hun mond gevallen, dus ze stellen al die kritische vragen ook gewoon. Maar als wij kunnen overbrengen dat het hoofddoel voor ons is dat wij hun kunnen steunen in de arbeidsvoorwaardenstrijd, dan...
Ze hebben niet zoiets van, oh, dat kunnen we zelf wel, of we hebben jullie niet nodig.
Ik denk
of
dat
waar bemoeien jullie je mee?
Ja, dat zou best kunnen dat sommige mensen dat denken. En tegelijkertijd is het ook, denk ik, ja, moeten we denk ik niet onderschatten hoe vervelend het ook is voor die mensen om weer actie te aanvoeren. Heel veel mensen, gewoon publieke opinie in Nederland, zal wel denken, oh, daar gaan ze weer. Ze gaan weer staken. Is het nog niet genoeg? Ze moeten er weer meer centen bij hebben.
Ja.
Dat is toch wat veel mensen denken. Want je wordt er toch zelf door geraakt. Je kan zelf niet naar school of naar werk of waar je ook naartoe moet als het OV staakt. Dat is ook heel vervelend. Maar ik ben ervan overtuigd dat als meer mensen zouden begrijpen waar die buschauffeurs tegenaan lopen en dat het een structureel probleem is wat we samen moeten oplossen, dat dan meer reizigers er begrip voor zouden hebben en misschien zelfs de buschauffeur actief zouden steunen in die strijd. En dat is waar we naartoe willen.
Ja. Ik vroeg me net in één keer af, supergoed sowieso en een heel belangrijk doel ook. En toen vroeg ik me af van, is er met die arbeidsvoorwaarden verandert dat ook iets aan het marktwerkingsdeel van het verhaal?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat aan de ene kant binnen het systeem van de cao's blijven heeft natuurlijk een bepaalde limitering. Dus als we nu kijken naar cao-strijd, dan gaat het over bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals tot welke leeftijd je nog nachtshiften moet draaien. Bijvoorbeeld willen de werkgevers dan natuurlijk omhoog doen. Hoe lang de shifts maximaal mogen zijn.
Ah, oké, dus het gaat wel degelijk ook, dat is misschien ook nog even goed voor het beeld, gaat wel over veel meer dan alleen geld. Je zei net van, zeker, is het dan nog niet genoeg, maar het gaat dus wel ook om de arbeidsvoorwaarden in de zin van hoe zwaar het beroep ook is en hoe stressvol.
Ja,
en,
ja zeker. En ik denk, de loonseis is misschien iets wat veel mensen in hun hoofd hebben. En dat is natuurlijk een grote eis. Maar er zijn zoveel dingen er nog omheen qua arbeidsvoorwaarden. Uitbetaling als je ziek bent. Dingen die met werkdruk te maken hebben. Dat is natuurlijk ook een heel groot deel van het verhaal. En wat je nu ziet is dat werkgevers eigenlijk alleen maar in die arbeidsvoorwaarden erop achteruit willen gaan. Want het kost hun natuurlijk ook geld. En tegelijkertijd dat we met een heel matig loonbod komen. Dus ja, je gaat er eigenlijk twee keer op achteruit als buschauffeur. En ergens is dat logisch, want inherent aan het marktwerkingssysteem is dat je ja, moet blijven uitknijpen. Dat, je kan als bedrijven niet met elkaar concurreren op de kosten van het aanschaffen van een nieuwe bus, zoals ik net zei. Dat is voor al die bedrijven gewoon hetzelfde. Dus marktwerking leidt inherent tot situaties die gewoon onhoudbaar zijn. En ik denk, aan de ene kant willen we de bussen versteunen nu in gewoon de concrete strijd die zij nu voeren, omdat die arbeidsvoorwaarden gewoon beter moeten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een groter verhaal van, we zitten nu in het systeem waarin we telkens moeten strijden voor die zeer basale arbeidsvoorwaarden. Waar, nou ja, ik denk heel veel mensen ook wel van kunnen begrijpen dat buschauffeurs daarom vragen. Is er niet een ander systeem mogelijk? Waarom moet het OV eigenlijk winst opleveren? Dat zeggen we toch ook niet van fietspaden of riolering? Dat zijn ook publieke voorzieningen. Daar gaat ook gemeenschapsgeld naartoe. Daar heeft iedereen baat bij. Ook al gebruikt niet iedereen dat evenveel. Dat hoeft geen winst op te leveren. Het OV moet blijkbaar wel winst opleveren. En dat is dan niet eens per se winst voor ons als gemeenschap om weer te verdelen. Nee, dat is dan winst voor een buitenlands bedrijf. Buitenlandse aandeelhouders.
Maar begrijp ik je dan goed dat door collectief die macht op te bouwen en een stevige positie te krijgen met elkaar, en je begint met iets heel concreets, dat je wel in je hoofd hebt van, als dat lekker loopt en goed gaat, dan kunnen we ook dat soort nog fundamentelere vragen ter discussie stellen?
Of? Ik zou zeggen dat dat inderdaad wel de verre stip op de horizon is van de campagne. Ik weet niet of dat binnen 5, misschien niet eens 10 jaar gaat lukken. Dat weet ik niet. Maar uiteindelijk kan je ook maar zoveel bereiken binnen het systeem van marktwerking in het OV. Ik bedoel, nou ja, de logica is er gewoon op gericht om winst te maken ten koste van alles. Dus ergens op een gegeven moment denk ik ook dat die afstand tussen de arbeidsvoorwaarden die buschauffeurs nodig hebben en wat de werkgevers willen bieden zo groot gaat worden dat die discussie vanzelf op gang gaat komen. Dus ik denk ook, we moeten ook met elkaar al het gesprek aangaan van wat is het dan? Wat is het OV-systeem waar we naartoe willen? In publieke handen, terug. Dat we er samen als gemeenschap weer zeggenschap over krijgen. Ik bedoel, je hebt nu inspraakorganen voor bepaalde groepen reizigers, maar die hebben alleen adviesrecht. Nou ja, dat betekent eigenlijk, je mag advies geven, maar je hebt eigenlijk geen poten om te staan.
Ja.
Dus bijvoorbeeld groepen mensen die gehandicapte mensen vertegenwoordigen. Ja, die mogen dus alleen advies geven. Ja, ik vind dat ergens een beetje, ik weet niet, alsof we een beetje terug in de tijd gaan of zo. Dat is toch fundamenteel dat mensen die een beperking hebben ook met het OV mee kunnen. Het is openbaar vervoer. Het zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Ja. Ik denk dat we op termijn met buschauffeurs ook moeten gaan nadenken. En zij hebben die analyse ook van marktwerking maakt ons beroep kapot. Wat is dan het systeem waar we naartoe willen en waar we voor willen strijden? Waar zouden die investeringen dan in moeten gaan zitten?
Ja, en dan kan je eigenlijk door op de vertrouwensbanden ook die je nu hebt gesmeed.
Ja, zeker. En ik denk ook door nu hun te steunen in acties, door bijvoorbeeld als er stakingen aankomen, grootschalige steun te gaan ophalen bij reizigers en met reizigers in het gesprek te gaan van waar staak uw buschauffeur nou precies voor? U heeft daar ook heel veel baat bij. Door dat aan hun te kunnen laten zien van wij willen echt serieus jullie steunen en verandering in het OV-systeem. Daarmee bouw je denk ik ook ja inderdaad die cruciale vertrouwensband op waarmee je dan verdere stappen kan zetten daarna.
Je raakte net al een beetje aan van dat er op een gegeven moment een buschauffeur in zo'n zaaltje zei van wat heeft marktwerking nou met klimaat te maken? Ja.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat het systeem van marktwerking, dus het is altijd een soort race to the bottom. Dus je moet als bedrijf, als je concurrerend wil zijn, altijd ergens centen op terug verdienen. Dus dat kan een arbeidsvoorwaarde zijn. Bij andere bedrijven kan het misschien zijn grondstoffen door een soort slaven in Congo uit de grond te laten halen. Er zijn gewoon allerlei plekken waar je, als je echt wil, mensen verder kan uitbuiten. En de planeet daarmee ook. En ik denk gewoon dat een systeem van marktwerking in het OV eigenlijk alleen maar die negatieve spiraal verder gaat voeden. Dus slechtere arbeidsvoorwaarden, minder reizigers, minder OV. En et cetera, zeg maar. Dat is gewoon slecht voor het klimaat, ja. ik weet niet, dat we naar meer OV moeten, is gewoon de enige manier om in de vervoerssector althans de klimaatdoelen te halen. Dus voor mij is dat heel logisch met elkaar verbonden eigenlijk.
En zit er voor jou ook nog een soort groter idee achter van we moeten klimaatstrijd met klassenstrijd verbinden? Of is het meer gewoon dat het in dit voorbeeld heel duidelijk samenkomt? En...
Ik denk dat, er zit voor mij wel een bredere kern van waarheid in. Ik denk dat een van de punten waar we als klimaatbeweging niet altijd even sterk op zijn, is dus hoe kunnen we een bedrijf aanspreken waarbij niet de werknemers er ook heel veel last van hebben, die er vaak niet zoveel aan kunnen doen. Maar je echt direct het management raakt. En dat kan natuurlijk het beste samen met die mensen die daar werken, omdat zij het werk neer kunnen leggen. En ik noemde het al dat voorbeeld van Schiphol. Dat de bagagehandelaren veel makkelijker vliegtuigen aan de grond kunnen houden dan wij met activisten kunnen doen. Het is denk ik een andere manier van nadenken over macht of wat de klimaatbeweging zou moeten doen. Ik denk dat heel veel klimaatactie dus gericht zijn op dingen op de agenda zetten, aandacht vragen voor. Maar hoe ga je dan uiteindelijk dat ook echt gedaan krijgen? Dat gaat dus ook over hoe kun je die bazen het zo onmogelijk maken dat ze wel iets moeten doen. Ik denk het woord klassenstrijd is niet iets waar veel mensen in mijn generatie van weten wat het betekent misschien zelfs. Of het is in ieder geval niet een woord wat je vaak hoort. Maar ik denk wel, het gevaar van niet inzien dat wij gezamenlijke belangen hebben en dat we de baas daarop moeten aanspreken en daar tegen moeten strijden, is dat we, wat extreemrechts heel goed doet, elkaar gaan zien als de vijand. En daarom is het voor mij ook heel belangrijk om in campagnes met mensen te praten buiten mijn eigen bubbel. Ik leer elke dag zoveel van praten met een buschauffeur. Dat klinkt misschien gek, maar er zijn heel veel dingen waar ik gewoon nog nooit over na heb gedacht. Waarvan ik denk van, ik heb bijvoorbeeld wel eens overwogen om bij de ANS te gaan werken.
Oké. Dat leek me wel leuk. Leuk feitje, ja.
Ja, en toen ging ik toch nadenken, want dat hoor je ook best wel vaak, over agressie en ook wel geweld wat mensen die bij de NS werken over zich heen krijgen. Dan ga je er toch heel anders naar kijken als je met mensen praat die dat meemaken. Maar goed, terug naar het verhaal.
Je mag ook nog wel wat vertellen over hoe je ben je ook gaan solliciteren bij de NS.
Ik ben niet gaan solliciteren, nee. Want blijkbaar moet je voor conducteur minstens 1,60 meter zijn. Dat ben ik niet.
Oh, okay.
Ja, voor veiligheidsredenen.
Omdat mensen dan meer overwicht ervaren of zo? Of?
Dat staat er niet per se bij. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat als er iets, gewoon een ongeluk of zo gebeurt, en je kan niet bij bepaalde plekken in de trein, dat het dan niet
zeggen,
veilig
je kan ook
is,
1,60 maar en supersterk zijn.
Precies, dat kan. Ja. Ja. Nee, dus ik weet niet precies wat de reden is, maar
Dan ben je alsnog een beetje in de OV-sector beland. Dat vroeg ik me trouwens ook nog af. Want je hebt het over de OV, maar ook vooral over buschauffeurs. Mm-hmm. Is Wij Reizen Samen dan op buschauffeurs gericht? Of is dat de start?
Ja.
Of geen idee?
Dat is niet per se een bewuste keuze. Ik denk op dit moment hebben we gewoon veel contact met buschauffeurs die werken in het streekvervoer dan wel in het stadsvervoer. We hebben gewoon op dit moment wat minder contact bij de NS.
Ja, en die verstraling van het OV waar iedereen last van heeft en dan vooral mensen buiten de Randstad, die merk je ook het meest in het busvervoer.
Ja, dat denk ik ook, ja. En ik denk ook met de NS is het toch ook weer net anders, want dat is dan weer ook weer in handen van de staat. Daar hebben mensen eigenlijk vooral problemen met de prijs. Wat ik heel goed begrijp, want elke maand schrik ik er ook een beetje van als die afschrijving komt. Ik zou niet zeggen dat het per se is dat we daar niet mee bezig willen zijn, maar we hebben daar op dit moment minder warme contacten.
Ja. Ik moet heel even naar de wc. Ja, we waren er bijna, maar ik moest toch echt even naar de wc. En na een korte pauze hadden we het over de voor- en de nadelen van een campagne als Wij Reizen Samen. Want het in persoonlijke gesprekken relaties opbouwen, dat gaat traag. Dat is een duidelijk nadeel en dat past niet altijd bij de urgentie van de klimaatcrisis. Maar tegelijk is in de ervaring van Charlotte dat gestaag werken aan relaties en vertrouwen wel nodig als je groepen wil samenbrengen die misschien wel gezamenlijke doelen hebben, maar ook een ander vertrekpunt. Tot slot. Heb je een bepaald idee van waar je over een jaar bijvoorbeeld zou willen staan met de campagne?
Ja, ik denk dat dat heel veel verschillende dingen zou kunnen zijn. Op dit moment zitten we in een periode waarin best wel veel CAO's aflopen. Dat er ook onderhandelingen zijn die niet super goed lopen tussen de werkgevers en de bonden. Dus op dit moment zitten we echt nog wel een beetje in een soort actie-alert fase waarin we de eerste of de tweede steunacties willen doen voor het OV. Dus echt nog een beetje uitproberen. Hoe vinden we onze rol daarin? Hoe kunnen we daarin goed optrekken met de vakbonden en met de kaderleden? En voor hierna hebben we ook al met in ieder geval de sector streekvervoer afgesproken dat we ook een keer een dag samen willen zitten en echt wat langetermijn strategie willen bespreken met elkaar. Van hoe kijken jullie naar de komende tijd? Hoe kijken wij naar de komende tijd? En hoe kunnen we dus samen die plannen gaan vormgeven? En hè, ieder met eigen autonomie en doelen voor ogen, maar wel dat we elkaar kunnen ondersteunen. En ja, ik ben er eigenlijk wel heel benieuwd naar en kijk daar ook heel erg naar uit. Want op dit moment is onze campagne heel erg, nou ja, wij bedenken dingen of stellen dingen voor en dan gaan zij mee akkoord of niet. Zij komen ook met ideeën waar wij ook weer actie op hebben gevoerd. Dus het is op zich al wel een beetje twee kanten op. Maar we hebben natuurlijk niet aan het begin aan de tekentafel samen met allemaal buschauffeurs gezeten. En dat kan natuurlijk ook niet. Maar nu zijn we al die banden aan het opbouwen en denk ik dat het heel interessant zou zijn om inderdaad samen te kijken. Want zij schrijven dus bij de FNV ook al jaren rapporten over dat marktwerking het OV kapot maakt. Hoe zien zij dat in de volgende CAO, maar ook hoe zien ze dat over 5 jaar? Dat vraag ik me ook heel erg af.
Ja. Dus over een jaar hoop je dat er bijvoorbeeld een keer iets is gedaan aan zo'n gezamenlijk idee of iets waar.
Ja, of dat we in ieder geval op een wat diepgaandere manier kunnen uitwisselen. Hoe zien wij de komende jaren voor ons met elkaar?
Ja.
En dat we over een jaar nog sterker staan, misschien wel 15 of 20 lokale groepen hebben.
En je soort stoutste droom, zeg maar, even los van hoe snel dat haalbaar is.
Dat zou denk ik zijn een manier waarop dat OV weer in publieke handen is. Op een manier dat reizigers, mensen die in het OV werken en klimaatbelangen en wat voor belangen er verder ook zijn, echt op een hele directe manier betrokken zijn. Dus ik denk, als je nu denkt aan iets wat in publieke handen is, dan is het, oh, de staat regelt het. En je hebt er eigenlijk verder ook helemaal geen input op. Of je mag input geven, maar er wordt niet altijd wat mee gedaan. Ik denk dat het, ja, dit is misschien dus heel ver weg, maar dat een ideaal beeld zou zijn dat we een openbaar voersysteem hebben waar ook iedereen die erin werkt en er gebruik van maakt veel te zeggen heeft over wat de dienstregeling dan bijvoorbeeld zou moeten zijn. Of waar dan een goede plek is voor haltes. Of hoe kunnen we OV-systemen, want nu heb je allemaal regio's met eigen vervoerders, hoe kunnen we dat beter op elkaar aansluiten? Dat is ook bijvoorbeeld een van de dingen die je ziet dat het niet goed gaat in zo'n verknipt marktwerkingssysteem. Dus ik denk dat.
Ja. En als er nou mensen dat een hele toffe missie vinden of willen aansluiten of meer weten, waar kunnen ze dan terecht?
Ze kunnen terecht op onze website, www.wijreizensamen.nl. We hebben ook een Instagram-pagina. En je kan ons ook mailen, info@wijreizensamen.nl.
Oké, okay. Thanks. Dat was hem al. Dit was een podcast van Momus. Heel leuk dat je hebt geluisterd. Het was een experiment om ook zo losse interviews te delen, dus ik hoor heel graag wat je ervan vond. Dat kan via socials of mail. Ik zal linkjes in de beschrijving zetten. En het interview met Charlotte is onderdeel van mijn zoektocht hoe je mensen verenigt achter een gezamenlijk belang. En daarvoor ben ik met allemaal experts en ervaringsdeskundigen aan het spreken. En we gaan ook een aantal interessante cases onderzoeken. En dat kan je allemaal gaan volgen via onze site, mijn nieuwsbrief of LinkedIn. En ook die linkjes staan allemaal in de beschrijving. Hopelijk tot snel!